Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
Op het moment dat je psychotisch bent, voelt het alsof je steeds verder een grens overgaat totdat je gek wordt.
Toen ik dat besefte van kijk, dit bestaat, wat mijn symptomen zijn, begon ik gewoon meer hoop te krijgen.
In Hartje Rotterdam, met op de achtergrond de metro, vertellen vier jongeren openhartig over hun psychose en de behandeling daarvan. Hun behandelend gedragstherapeut Yvonne de Jong ondersteunt het gesprek, legt uit wat CGTP is en wat zij hoopt dat de therapeuten gaan doen. Yvonne, zal ik jou vragen om jezelf als eerst even voor te stellen?
Ik ben Yvonne de Jong, ik ben klinisch psycholoog en ik werk met jongeren met psychotische klachten.
Ik ben Mille, ik ben 22 jaar oud.
Ik ben Ilse en ik ben 21 jaar oud.
Ik ben Morgan en ik ben 24 jaar oud.
Ik ben Nigel en ik ben 22.
Goed, wij gaan het vandaag hebben over psychoses. Jullie zijn daar allemaal mee bekend, hebben allemaal één of meerdere psychoses gehad. Morgan, mag ik jou als eerste vragen? Kun jij iets vertellen hoe jouw psychose is gestart?
Mijn psychose is waarschijnlijk gekomen door een slaaptekort vanuit mijn depressie. Natuurlijk kan je dat niet vaststellen of dat echt zo is, maar dat is de hoogstwaarschijnlijke reden. En eigenlijk doordat ik te lang gewacht heb met hulp zoeken, ben ik begonnen met dingen zien, ervaringen te krijgen die dus aansloot op een psychose, waardoor ik verschillende tests heb afgenomen en uiteindelijk bij Antes beland ben.
Ja. Is dat herkenbaar? Hebben andere mensen dat ook via slaaptekort gehad?
Ja. Ik had een periode heel veel stress. En daardoor sliep ik slechter, waardoor ik dus meer stress kreeg en nog slechter sliep. En dat zo'n effect op elkaar de hele tijd. En daardoor werd ik uiteindelijk psychotisch.
En Ilse, hoe was dat voor jou?
Bij mij begon het ook, zeg maar, uit stress. Want ik heb ook autisme. En uit mijn autisme heb ik een soort van neiging om altijd normaal proberen over te komen. En dat gaf zoveel stress samen met mijn mbo-opleiding, dat ik helemaal een soort van brain fog kreeg. En het kwam gewoon stil te staan allemaal bij mij. Dus ik kon niet meer verder. En toen ben ik eigenlijk gestopt met mijn opleiding, omdat het te veel werd. En toen ben ik alleen maar thuis blijven gaan zitten en in mijn bed heel echt 2 jaar lang eigenlijk. En geen hulp kunnen krijgen, of niet de juiste in ieder geval. En zo is het een beetje ontstaan eigenlijk, ja.
Heftig, zeker als je zegt dat het 2 jaar dat je eigenlijk stil hebt gezeten en er zoveel last van hebt gehad. Ja,
ja, bij mij heeft het meerdere redenen gehad. Vooral door het blowen. Ik heb veel softdrugs gebruikt. Gelukkig bleef ik bij softdrugs. Slaapritme ook, zeker. Ik ging veel nachtdiensten draaien. Dat was beveiliger en toezichthouder. Dus iedereen ging opstaan. Ik ging toen pas slapen. Ik leefde gewoon een hele andere leven, zeg maar.
Ja.
Ja, stress. Ook al had ik het zelf niet door, had ik toch blijkbaar stress. Dat besefte ik later. En toen alles ging opstapelen, is het zo ver gekomen tot een psychose. Ja.
Oké. Hey, en Morgan, jij zei dat je dingen zag die er niet waren. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat zag je?
Het begon eigenlijk met dingen horen. Heel vaak, wat wel meer mensen hebben, horen dat iemand je roept die er niet is. Dacht ik daar niet zoveel bij. Het zal iemand zijn die doorgelopen is. Of iemand die alweer vergeten is dat hij heeft geroepen. Totdat eigenlijk de eerste keer dat ik echt wist dat het mis was, was dat ik woon op mezelf, alleen. En ik wilde net naar boven gaan, naar bed. En toen liep er dus iemand door mijn keuken heen. En dat was raar, want het was geen schaduw. Het was geen persoon als in, iemand is op visite. Het was echt een zwart gedaante. Dus het was echt iets ja, wat er voor mij gewoon echt was. En sindsdien is dat eigenlijk een beetje stand gehouden. Gewoon dingen uit kasten zien komen. Mensen zien lopen die er niet zijn. Op momenten dat je weet dat het ook niet kan. Dat je echt alleen bent. En ja, dat is eigenlijk het meest voorkomende. Gewoon echt gedaantes ja. die er niet horen.
En had je dat zelf door? Had je een idee van, hé, dit klopt niet?
Dat vind ik lastig te antwoorden. In principe heb je het gevoel dat je losgekoppeld bent van de realiteit op dat moment. En je probeert voor jezelf te relativeren van, dit kan niet. Dit bestaat niet. Niet alle gedaantes die je ziet, in mijn geval dan, waren ook reëel. Dus kunnen ook een soort van verzonnen creatures zijn. Dus aan de ene kant voelt het heel echt. Maar ik had nog wel de realisatie dat het niet echt was.
Ja, en waren er andere mensen van jullie die dingen hoorden en zagen die er niet waren?
Ik wel. Ik hoorde zeg maar stemmen. Ook buiten, in mijn oren, in plaats van in mijn hoofd. En ik weet niet of ik het hallucinaties kan noemen, maar ik had wel dingen zoals langs de spiegel lopen en dan iemand erin zien. En dan kijk je ernaar en dan ben je van, oh, er staat eigenlijk niemand, maar je ziet het toch wel, ja.
Ja. En voor jou had je het idee van, hé, dit klopt niet? Of voelde het echt?
Nou, het begon zeg maar met een soort van met geloven dat het spiritueel was. En daardoor geloofde ik niet dat er iets mis met mij was. Omdat ik echt geloofde van, dit zijn geesten. Of dit zijn goden die met mij in contact komen. Dus ik heb eigenlijk nooit in die periode gedacht van, oh, er gaat nu wat mis.
Nee. Nee, en gaf dat een prettig gevoel? Ik kan me voorstellen dat als je denkt dat het van de goden komt, dat het ook niet veel angst oproept.
Ja, heel veel angst en tegelijkertijd ook een veilig gevoel, ja. zeg maar. Want ik had een veilige soort van omgeving nodig en die creëerde ik in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd had ik ook heel veel angsten die daarop in speelden, zeg maar. Ja.
Ja. Iemand anders met andere ervaringen?
Ja, ik had dus omdat er een best vage lijn is tussen het weten dat je zeker weet dat je iets gehoord hebt of dat je het denkt te horen of dat je het associeert met iets. Daarom ben ik nooit zeker geweten of ik echt gehallucineerd heb of iets gehoord heb wat er niet gezegd werd, zeg maar. Daarom twijfel ik of ik dus echt gehallucineerd heb.
Ja.
Het is half als het ware. Het is niet, ik heb ook natuurlijk niks gezien, maar het horen, dat was een beetje een twijfelgeval als het ware.
Ja, ja. Ja. En zijn er andere dingen waar je last van hebt gehad zelf?
Ja, ik had meer last van waanideeën en achterdocht en zo. Dus ik dacht dat dingen waar waren die helemaal niet het geval waren. Spioneerde gedachten, dat soort dingen eigenlijk, dat ik in de gaten gehouden werd. Ja, dat soort dingen eigenlijk, ja.
Oké.
Ja, gelukkig zag ik niks of hoorde ik ook niks. Het was bij mij ook gewoon meer ideeën. Niet heel achterdochtig, zeg maar. Bij mij was gewoon, ik ging op een gegeven moment heel veel in gesprekken. Op een gegeven moment wou ik zelfs gewoon de laatste week ongeveer voor mijn schozen, ging ik heel veel met mijn gezin praten, met mijn ouders, mijn broer en mijn zus. Van alles over vroeger, over problemen van nu. Alsof ik wou gewoon per se in discussie gaan en dat ook winnen. Alsof okay. ik had gewoon het idee dat ik alleen maar gelijk had.
Ja.
Ook op werk, met heel veel collega's in gesprek, met mensen die ik niet ken. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook dingen verkeerd ging begrijpen. Dus ook een beetje misvatten, miscalculaties. Ik wou me verdiepen in mijn geloof. En ik wou dat te snel doen. Dus ik wou gelijk alle informatie hebben.
Ja.
Want op een gegeven moment dacht ik gewoon dat het einde van de wereld was bijna. Omdat alles zo toevallig gebeurde in mijn leven. En daarom is het een beetje fout gegaan bij mij. Ja.
Zelfde verhalen enerzijds, maar ook hele andere ervaringen op sommige andere vlakken. Kan iemand iets vertellen over hoe jullie in hulp zijn gekomen? Hebben jullie zelf de stap gezet of hebben jullie ouders daarbij geholpen?
Ik had dan bij mijn eerste psychose had ik nog niet door dat ik psychotisch was natuurlijk. Mijn ouders die hadden uiteindelijk gelukkig door dat er iets mis was. Kwam de huisarts langs. Vervolgens kwamen hulpverleners langs en die vroegen mij van, hey, Wil je hulp krijgen bij het probleem die je nu ervaart? Uiteindelijk zei ik ja. En toen werd ik opgenomen. Daarna heb ik nog twee psychoses gehad. Waarvan allebei gelukkig wel bewust. Iets bewuster. Al zei het misschien in het begin niet bewust. Dan heb je uiteindelijk wel door dat het... Dat je wel hetzelfde probleem ervaart.
Mooi, ja, dat je dat ook herkent dan, hè, in een volgende episode eigenlijk. Ja. 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 Ilse, hoe was dat voor jou?
Nou, bij mij was het zo dat ik zat zo diep in die psychose dat ik eigenlijk geen hulp wilde. En ook niet eigenlijk wist dat ik het nodig had. Maar mijn ouders die zagen mij, zeg maar, in die staat en die wisten wel gelijk zo van, ja, er moet hulp komen. Dus eerst is er met... dwarsdoen gebeld en gevraagd van ja, wat moeten we doen? Maar dat werkte uiteindelijk niet. En toen is er na die 2 jaar op mijn kamer zitten en heel veel gedoe en ruzies ook, is er een zorgmachtiging gekomen. En uit die zorgmachtiging is Use gekomen.
Maar dat heeft bij jou best wel lang geduurd, ja, voordat je de juiste hulp kreeg. Voor jullie. Kijken elkaar mooi aan.
Bij mij is het iets minder bewust gegaan. Ik ben vanuit Zorg van Impegno begonnen voor mijn depressie. Waar ze op een gegeven moment meer achter zochten, omdat het maar niet beter ging. Als ik het goed zeg, hebben ze toen een skit afgenomen. En daar kwamen meerdere persoonlijkheidsstoornissen uit die ze nader wilden onderzoeken. Waarna ze er eigenlijk op uitkwam dat ze zei, wij kunnen jou hier geen hulp bieden. We denken namelijk dat je een beginnend psychose hebt. En toen heb ik via Impegno contact gekregen met het VIP-team van Antes. En toen, de rest hier uitgevonden. Ja.
Ja. Ja.
Dus ja, dat was een verrassing.
Ja, ja, kan ik me voorstellen. Zeker als je eigenlijk met een hele andere problematiek aangemeld bent.
Ja.
En ja, dat je steeds verder eigenlijk doorgaat. Ja.
Ja, het zag er niet rozekleurig uit op dat moment.
Nee. Was dat ook jouw gevoel toen?
Ja, nou ja, weet je wat? Dus als je depressief bent, dan zie je het al niet meer. En als er dan nog wat bovenop komt, dan heb je zoiets van ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor? Het blijft maar opstapelen.
Ja.
Dus ik had er heel veel moeite mee om over te stappen naar Antes.
Ja. En wat heeft jou daarbij geholpen?
Vooral omdat ik zag wat het met de mensen om me heen deed. Voor mezelf hoefde het niet meer. Maar ik zag vooral wat het met mijn ouders en met mijn zusje deed. Daar heb ik een hele sterke band mee. Ja, als je mensen die zo dichtbij staat zoveel pijn ziet hebben door jou eigenlijk. Ja, dat wil je niet. Dus toen heb ik zoiets gehad van ja, hier moeten we aan werken. Je moet er gewoon even doorheen. En gelukkig heb ik dat gedaan.
Ja, mooi. Voor jou?
Bij mij? Ja, gelukkig duurde mijn psychose dus de piek niet zo lang. Ik was maar een paar dagen was ik opgenomen. Toen ging het even goed. En ongeveer na 2 à 3 weken begonnen al die klachten te komen. Dus ik had toen last van desorganisatie. Het was in eind juli gebeurd. Toen ik opgenomen was. En ongeveer midden september ging we op vakantie. Mijn familie dacht van kom, we gaan gewoon op vakantie. En dat zou dan wel beter voor me zijn. Gewoon een beetje afleiding en alles. Ja. Maar toen begonnen eerst de klachten nog erger te worden. Want ja, je wilt, als je naar je familie gaat in Turkije, wil je gewoon lekker vrolijk zijn. Ze kennen mij als een persoon die druk is en die houdt van gezelligheid, zeg maar. Dus daar ging het ook gewoon fout. Ik was heel stil. Ik kon niks. Ik kon echt letterlijk niet eens douchen, bijvoorbeeld.
Kun je dat wat meer uitleggen, Nejo? Wat gebeurde er dan als je wilde douchen?
Als ik bijvoorbeeld dan naar de douche ging, naar de badkamer, bij mijn oma en opa. Normaal gesproken denk ik er niet over na van wat moet ik meenemen in de douche. Daar, ik moest gewoon echt nadenken, oké, wat heb ik nu nodig? Ik wist gewoon niet hoe ik dat allemaal moest regelen. Ik ging naar de badkamer. Ik deed de deur op. Gelukkig weet ik, wist ik wel ook nog een deur op slot moest doen. Maar ik weet dat ik gewoon 10 minuten lang, echt letterlijk, keek ik gewoon naar de douchekop. Zonder te weten wat ik moest doen.
Hoe lang heeft dat voor jou geduurd? En dat je dan ook bij de hulpverlening kwam?
Ja, ongeveer. Ja, ik zou het niet meer precies weten. Maar mijn hele proces van dat ik thuis bleef was ongeveer 8 à 9 maanden. Maar ongeveer na een half jaar, volgens mij, of 5 maanden. Ja, ik heb heel veel steun gekregen van familie. Vooral mijn zus. Die heeft me echt heel veel gesteund. Mijn vrienden. Ik mag echt van geluk spreken dat ik heel veel steun had. Ik hoefde het niet alleen te doen, gelukkig. Dus op een gegeven moment wou ik ook zelf hulp. Ik durfde het niet. Ik weet dat mijn zus gewoon boos werd bijna om mij uit de bed te halen om hier te komen. En daarnaast eigenlijk stap voor stap beter gaan. Ja.
Hey Yvonne, is dat herkenbaar, de ervaring die je nu hoort?
Absoluut. En ook dat zo een palet is van verschillende ervaringen en ook verschillende oorzaken. Dat ieder persoon ook weer anders is. Maar de klachten die jullie noemen, die zijn ontzettend herkenbaar. Die zien we dagelijks bij onze jongeren.
En nou zitten jullie hier allemaal aan tafel, want jullie hebben een behandeling gehad en zijn daar enorm mee geholpen. Die behandeling is CGTP. Yvonne, kan jij daar kort een toelichting op geven wat dat inhoudt?
Ja, CGTP is eigenlijk gewone gedragstherapie. Alleen het wijkt een beetje af van andere protocollen, doordat je met bijzondere ervaringen werkt. Dus je richt je heel erg op dingen horen, voelen, proeven, ruiken, maar ook de achterdocht en de ideeën, de desorganisatie. Die neem je mee in het protocol. Er zijn verschillende protocollen voor. En wat je daarbij doet, is dat je wat meer ruimte geeft voor de jongeren om hun eigen verhaal te vertellen. Want zoals je hier ook al hoort, dat is best wel verschillende achtergronden, verschillende problemen, verschillende oorzaken. Die breng je eerst goed in kaart. En dan heb je meer ruimte voor dan bij andere gedragstherapieën. En als je dus aan de slag gaat, kijk je ook heel erg, wat is er voor deze jongeren nou belangrijk om aan te pakken? Want ook zoals jullie heel mooi vertellen, verschilt dat per persoon waar je aan gaat werken.
Ja, dus in het geval van Morgan zou je ook werken aan de slaapproblemen misschien en de depressie. Terwijl voor anderen is dat weer een andere ingang.
Ja, precies. Ja, dat is bij Morgan wel. We hebben gewerkt aan jouw emoties, de gevoeligheid. Hè? En bij Neetje was het meer de desorganisatie. Van hoe ga je daar nou in godsnaam mee om? En bij Ilse was het meer zoeken van hoe zit het in verband met mijn autisme en prikkelgevoeligheid. Maar ook mensen überhaupt, wat willen ze van me? Dat maakt je toch wel angstiger. En bij Millie was het meer, ook weer veel met jouw geloof zijn we ook bezig geweest. En meer jouw verandering in persoon ook. Hè? Want je bent over het algemeen een hele nette jongen met goedemiddag mevrouw, hoe gaat het? Maar tijdens de psychoses ben je heel anders overspoeld en veel joliger. Dus dat is ook iets waar we wel aan gewerkt hebben. Ja.
Ja. Ja. Kunnen jullie aangeven wat jullie daaruit mee hebben genomen? Hoe hebben jullie het ervaren, die behandeling?
Ja, wij van de straat tussen haakjes wil ik dat zeggen. Gewoon jongeren dan in Rotterdam. Wij weten niet veel over gevoelens praten of enigste wat over psychose gaat of psychisch zijn is. Als iemand raar doet bijvoorbeeld. Dan zeg je, hey broer, ben je psychisch of zo?
Ja.
Of ben je gek of zo, weet je? Dus het was sowieso al een taboe voor ons van naar een psycholoog gaan. Ben je gek of zo? Ik regel het zelf, weet je?
Ja.
Dus wat ik echt heb geleerd van de CGTB en van een psycholoog is dat je gewoon antwoorden krijgt. En dat ze echt wel beter weet dan jij over wat in je hersenen gebeuren dan jijzelf, weet je? Dat je niet alles alleen kan doen als je er niks over weet. Dus toen ik bij Yvonne kwam, eigenlijk daarvoor had ik helemaal geen hoop. Ik zei wel elke keer van komt goed, maar stiekem had ik gewoon echt geen hoop meer. Dus toen ik bij Yvonne kwam, kreeg ik alleen maar antwoorden van alle vraagtekens of problemen die ik ervaarde, weet je? Dus ik noem een voorbeeld. Als ik iets zei van ja, ik heb deze klacht. Ze ging al gelijk ja knikken. Maar echt gewoon die ja van ja, dit ken ik, weet je. Dit bestaat. En toen ik dat besefte van oké, kijk, dit bestaat. Wat mijn symptomen zijn en wat ik ervaar. Dus toen begon ik gewoon meer hoop te krijgen eigenlijk.
Ja.
Dus sindsdien is het eigenlijk alleen maar beter gegaan.
Ja, en dat je weet dat je het eigenlijk een naam kan geven misschien. En ja, dat je weet dat er meer mensen zijn die er last van hebben. Zeker. En dat er goed iets aan gedaan kan worden.
Wat ik ook mooi vond om bij jou te zien, weet je, want jij nam je vrienden ook mee.
Ja.
En toen kun jij hun uitleggen wat desorganisatie is.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Er was een andere psycholoog erbij volgens mij. En zij zei van, ja, wat jij mij ons nu vertelt, lijkt op desorganisatie. Ik dacht, wat is dat? Is het desoriëntatie?
Ja.
Weet je? En toen had ze mij uitgelegd van, ja, dan weet je ongeveer niet wat je moet doen. Ja, georganiseerd moet doen eigenlijk, of geordend.
Ja, wat hebben andere mensen van CGTP geleerd?
Ik heb vooral geleerd dat je gewoon erover kan praten. En vooral gewoon gaan praten, want je weet niet hoeveel dat oplucht. Dat is echt ontzettend fijn om gewoon erover te kunnen praten met iemand. En dan dat die persoon ook terug met jou erover kan praten, want die weet er dan over.
Ja.
Wat bracht dat jou daarover praten? Wat deed dat met jou?
Ja, het opende eigenlijk heel een wereld voor mij. Want hiervoor deed ik eigenlijk ook nooit hulp zoeken of zo. Of vragen van, ja, hoe zit dat? Maar door erover te praten, gewoon ik krijg daar zo'n rust van. Dat is gewoon niet normaal, eigenlijk.
Dus dat alleen al gaf voor jou heel veel ruimte ook. Ja, ja. Billy.
Het eerste in me opkomt met CGTP is dat ik dan elke keer dat ik iemand sprak, dan bijhielde hoeveel achterdocht ik had. En daar hielden allemaal dingen bij elke keer dat we elkaar spraken, waardoor ik wel een overzicht kreeg van, nee, het gaat dus wel echt beter met me en ik voel nu ook dit en waarom voel ik dit. En dan gingen we ook natuurlijk op in bij elke alles wat we meten, zeg maar, gingen we ook op in van waarom voel je dit nu en waarom denk je dat dit het geval is en waardoor kan bijvoorbeeld je vermoeidheid komen, dat soort dingen.
Ja, dus eigenlijk echt heel enerzijds heel goed bijhouden en zien zo dat het beter gaat, nee. Hoewel dat misschien niet altijd direct zo voelt. En anderzijds ook het heel inzichtelijk maken van wat voel ik, wat denk ik en ja, dat je dat meer in kaart brengt.
Ja.
Ja.
Pas tijdens jouw derde psychose ook, hè, dan zei je echt tegen mij, nou Yvonne, ik ben nu psychotisch, maar dat regelen we wel.
Ja.
Je had het heel goed door en je wist eigenlijk precies wat je moet doen om er weer uit te komen.
Mm-hmm.
Terwijl tijdens jouw eerste psychose was echt toch zoeken van, wat is mij nou overkomen?
Ja, klopt.
Ja.
Morgan?
Ik ben eigenlijk altijd een beetje sceptisch geweest over psychologen. Omdat ik zelf een heel nuchter persoon ben van mezelf. En altijd zoiets had van, joh, wat gaan ze mij nou vertellen wat ik mezelf niet vertel? Daar heb ik helemaal niemand voor nodig. Buiten dat vond ik het ook gewoon, nou ja, wat Nature ook zei, een beetje taboe om hulp te zoeken. Ik was altijd bang dat ik een streepje achter mijn naam kreeg, dat mensen anders naar me zouden kijken als ze erachter zouden komen. Pure paniek wat er zou gebeuren als ik bepaald werk zou willen gaan doen. Het zat me allemaal te dwars om hulp te zoeken. Dus ik heb altijd alternatieven gezocht, van homeopaten tot aan life coaches vanaf mijn 15e. Totdat ik hier bij Antes kwam en dus CGTP ging doen in combinatie met EMDR. Wat ik er vooral van heb geleerd en heb meegekregen is dat je niet de enige bent. Op het moment dat je psychotisch bent, voelt het alsof je steeds verder een grens overgaat totdat je gek wordt. En je bent ook bang dat mensen je gaan zien als een gek.
Ja.
En dat is wat je heel erg angstig en benauwd maakt van, oh, waar ben ik toe in staat? Terwijl eigenlijk ben je maar gewoon een normaal persoon wat gewoon overspoeld is. En je praat jezelf eigenlijk van alles aan wat er niet is, waardoor het eigenlijk alleen maar heftiger wordt. En Yvonne heeft mij gewoon geholpen met dat te relativeren van, joh, als je nou eens rustig blijft als dat gebeurt, dan loopt het niet zo uit de hand, weet je. Neem gewoon even een moment voor jezelf en blijf gewoon even rustig nadenken. Neem de tijd en doe niet alles zo overhaast. Ga niet zo in je hoofd zitten. Dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste geweest. Dat helpt mij nog steeds. Als ik weer voel dat ik overspoeld raak of dat ik te druk word in mijn hoofd, dan probeer ik gewoon te denken van, oké, Yvonne zei dat ik rustig aan moest doen. Dus. En dat, ja, de paniekaanvallen zijn minder, de overspoelingen zijn minder. Minder angst om weer in een psychose te raken. Dat is iets, nou, als ik voor mezelf spreek, iets wat ik vooral het engst vind om terug te vallen.
Ja.
Ja, daar helpt het wel echt bij.
Ja, geldt dat voor anderen ook? Is die angst aanwezig voor een terugval?
Voor mij wel.
Ja.
Omdat ik toch nog wel wat andere problemen heb met mijn autisme en zo. Dus dan ben ik toch bang van, ja, als dat nou door blijft gaan, word ik dan weer psychotisch. Maar
ja,
daar zijn we nu mee bezig, dus dat moet wel goed komen.
Ja, en als het goed is, heb je dan ook de tools, hè, voor jezelf om rustig te blijven, om na te denken, om te checken. Ja, voor anderen ook nog?
Ja, ik weet niet of ik het angst kan noemen, maar je doet natuurlijk alles aan om het te voorkomen, zeg maar.
Ja.
Het is, heel je leven staat op stil. Als je met de studie bezig bent, dan moet je waarschijnlijk het jaar opnieuw doen. Dus het heeft wel heel veel invloed op je leven, zeg maar.
Ja.
Vandaar dat ik, ben ik wel echt bezig met het voorkomen, zeg maar. En heel erg let op de dingen waar ik me aan moet houden om bijvoorbeeld niet weer terug te vallen. Dus goed slapen, natuurlijk mijn medicijn niet vergeten. Maar daarnaast goed slapen, mijn stress reguleren, niet te hard gaan, zeg maar. Dat eigenlijk, ja.
Wat zou je therapeuten mee willen geven? Wat moeten ze wel doen en wat moeten ze vooral niet doen als ze in gesprek zijn met jou? Moeilijke vraag.
Ja. Ik heb er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Of klagen al helemaal niet. Ik heb een goede ervaring. Ik wou juist complimenten geven over haar. Dat ze zo, dat is gewoon heel gezellig. Bijvoorbeeld, ze begrijpt je, ze laat je. Ja, oordelen doet ze ook helemaal niet, bijvoorbeeld. Maar dat geeft gewoon een heel fijn gevoel.
Ja, dat geeft misschien wel aan wat mensen wel moeten doen. Namelijk een luisterend oor bieden. Je niet direct veroordelen.
Ja. Ik weet niet of het relevant is voor de vraag. Maar wat ik altijd belangrijk heb gevonden is... psychologische sessies zijn niet iets wat je op stipte tijd kunt doen. Dus als jij een afspraak hebt om 10:00... dat je niet kan verwachten dat je om 10:00 in je bespreekhok zit en dat je aan de beurt bent voor je sessie. Ik vind wel dat, ja, soms raak je in een bepaald gesprek en dan wordt er nog wat aangeknoopt waardoor je sessie iets uitloopt. En ik heb niet bij Antes overigens, maar ik heb wel eens gehad dat dat echt stipt op de minuut wanneer je sessie is afgelopen afgekapt wordt. Wanneer jij eigenlijk bijna huilend je verhaal zit te doen.
Ja.
Ja, ik weet niet of ik het durf te zeggen, maar ik vind dat schandalig. Dus ik vind dat hier bij Antes bijvoorbeeld heel fijn dat daar niet op de stipte minuut op afgerekend wordt, zeg maar. Dat je wel gewoon je verhaal af kan maken en dat er dan ook gewoon gezegd wordt van, joh, zullen we dit de volgende keer gelijk weer oppakken? En dan wordt het ook met een eindformulier opgeschreven en aan het begin van je volgende sessie wordt ook gezegd van, joh, zullen we het nog even daarover hebben? En als je nee zegt, is het ook prima.
Ja.
Als je er ondertussen over uit bent, dan... Maar dat het wel aangeboden wordt, dat er echt de tijd voor je genomen wordt. Dat is het vooral.
Ja.
Want het is niet dat je iets aan het oplezen bent. Het is iets wat uit je emoties komt. Ja. En dat kan je niet timen.
Handen.
Ik vond het alleen maar goed gaan, dus.
Dat mooi. Moet
je zeggen. Maar je hebt heel veel andere hulpverleners meegemaakt. Je hebt een heel traject ook gehad voordat je bij ons terecht kwam. Zijn daar nog hulpverleners geweest die denken, jeetje jongens, als je niet weet wat psychose is, doe dan dit of...
Blijf voorzichtig, zou ik dan zeggen. Want ik heb ook wel een keertje gehad dat ik... een deel van mijn psychose was dat ik YouTuber zou willen worden. En dat idee bleef nog een beetje hangen. Ook na dat ik met medicatie was begonnen en zo. En met therapie. En toen werd er een keertje gezegd van... toen zei ik zo van... Ja, maar dit zit in mijn hoofd. En ik wil gewoon film gaan doen. En toen werd er gezegd van... Ja, dat moet je maar gewoon doen. En dat heeft mij toen al een tijdje... op het verkeerde pad gezet.
Ja.
Dus ja, blijf voorzichtig. En luister goed, zou ik zeggen.
Ja. Mooie aanvulling.
Ja, verder heb ik niet echt veel toe te voegen. Maar ik vond, ja, mijn behandeling was precies zoals ik achteraf gewild had, denk ik. En wat ik fijn vond aan Yvonne bijvoorbeeld, was dat ik dan... We kwamen natuurlijk van hele andere achtergronden, maar alsnog begreep Yvonne me wel als ik mezelf uitlegde. En ze vroeg er ook naar van, hey, hoe zit dit? En wat is je gedachtegang achter en zo. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dat zou ook direct een tip zijn.
Het kwam eigenlijk daarnet al ter sprake. Het idee, hè, dat er een taboe ligt en dat je gek bent als je psychotische ervaringen hebt. Zijn jullie open naar bijvoorbeeld vrienden of werkgevers of mensen van de studie over jullie ervaringen?
Ja, misschien soms vertel ik het zelfs te snel aan mensen, maar... Ik ben best wel open over, zeg maar.
Ja.
Ik doe natuurlijk ook mijn studie psychologie. Dus dan snappen mensen die ook wat zijn, zeg maar.
Ja.
Maar daarbuiten, bijvoorbeeld mijn vrienden die het niet doen, die hebben in ons ook wel te horen gekregen dat ik dit tot het een en ander heb meegemaakt.
Wat voor reactie krijg je dan terug?
Ja, mensen vragen meestal wat het inhoudt en wat je overkomt en hoe het veroorzaakt wordt.
Ja.
Dus het is echt de basic dingen, daar zijn ze benieuwd naar, want het is heel onbekend eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk hele open vragen die je dan krijgt van, goh, wat houdt dat dan in en hoe voelde dat voor jou?
Ja.
En anderen, zijn anderen open erover? Of?
Ja, eigenlijk wisten heel veel mensen al bij mij. Ik was helemaal gaan acteren tijdens mijn psychose, zeg maar. Ik dacht even dat ik een filmregisseur. Dus mijn broer ging al mijn vrienden bellen gelijk. Van wat is met hem gebeurd, wat hebben jullie hem gegeven? Dus best wel veel mensen wisten het al. En ja, schaamte wil ik het niet noemen. Maar ik had natuurlijk liever niet gewild dat het zo is gegaan. En dat mensen het ook wisten. Maar op een gegeven moment, die klachten worden steeds meer. En het duurt al maanden. En mensen zien verandering bij jou. Dus dat vond ik ook niet fijn. Want ik wou niet forceren. Want in het begin deed ik alsof het nog goed ging. Mm-hmm. Ik wou weer die grapjes maken die ik maakte. En ik ging weer druk doen. Maar ik moest echt mijn best doen.
Yeah.
Dus op een gegeven moment deed dat zoveel pijn en zoveel moeite. Dat ik gewoon juist aan de mensen om me heen wou vertellen. Dat ik een psychose heb meegemaakt en dat het nu niet zo goed gaat. Want ja, niet dat ze rekening met me moeten houden. Maar dan weet ze het in ieder geval. En dan hoef ik niet te gaan forceren.
Ja.
Weet je? Dat is het eigenlijk.
Ja.
Dus,
en heeft de omgeving daar goed op gereageerd?
Ja, zeker. Gewoon iedereen is hetzelfde. Eigenlijk geen afkeer gelukkig. Nee.
Nee, terwijl je daar toch in het begin, nou ja, best bang was om de stap naar de hulpverlening te zetten. Hè? Zoals je ook zei, de straat is niet bekend met psychose. Je wil niet gek gevonden worden.
Ja, zeker. Want, eigenlijk komt dat ook door mezelf. Hè? Want voordat ik een psychose had meegemaakt, wist ik helemaal niks erover. Weet je? En ik denk zelf dat als ik bijvoorbeeld met een vriend was en iemand liep langs die een psychose heeft meegemaakt en mijn vriend kent diegene en hij zegt van ja, hij heeft een psychose meegemaakt, dan zou ik wel toch een beeld schetsen over diegene van weet je, niet per se gelijk heel slecht van oh, hij is helemaal raar, maar wel van is hij psychisch, weet je, dus zo dacht ik ook, dus het is echt weer een beetje zelf spiegel of hoe je het ook kan noemen.
En je hebt er dus zelfs een aantal vrienden meegenomen naar Yvonne voor die gesprekken.
Ja, dat wou ik. Ja, Yvonne zei al van, als je wil, kan je dat doen.
En wat bespreek je dan tijdens zo'n sessie waar zij bij zijn?
Ja, vooral van wat hun hebben gemerkt aan mij voor mijn psychose of na mijn psychose.
Ja.
Dat vooral.
Mooi. Doe je dat vaker in de behandeling? Dat je...
Standaard eigenlijk. Ik vraag altijd, wie wil je meenemen? Meestal zijn dat de ouders. Niet alle ouders hebben de ruimte om dan mee te doen. Maar eigenlijk zien we bijna standaard wel de ouders sowieso bij intake, evaluatie. Maar we betrekken ook bij de behandeling zelf ook vrienden, ook broers en zussen. Maar ook wel tantes, oma's, wie er maar belangrijk is. We hebben zelfs een keer een kassière van de supermarkt. Dat was eenmalig. Ik kwam mee. Ja. Want daar had iemand gewoon een hele goede band mee opgebouwd. Zelfde leeftijd, gingen ook samen stappen.
Mooi.
Ja.
Dus die kunnen eigenlijk ook dan een signalerende rol hebben in de toekomst ook.
Een hele maatschappij, hè? Daar functioneer je in principe in. Daar kom je al je mensen tegen. Dus die zijn ook welkom in de therapie.
Morgan en Ilse, hebben jullie nog aanvullingen op het gebied van taboes? Zijn jullie open over jullie ervaringen of niet?
Nou, ik sowieso. Ik vind het ook fijn om het te vertellen, zeg maar. Want... net zoals ik eerder zei, gewoon praten erover, dat lucht heel erg veel op.
Ja.
Dus als ik het geheim zou moeten houden, dan zou ik me heel slecht over voelen.
Ik heb het in het begin wel erg voor mezelf gehouden. Niet alleen de psychose, alles ervoor ook. Ik wilde alles zelf doen.
Ja.
Het is ook mensen niet willen lastigvallen. Naast het feit dat je niet gek aangekeken wilt worden. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. De druk wordt te veel. Het kost te veel energie om het allemaal voor jezelf te houden. Om, nou ja, wat net je zei, een masker op te houden. Als je bij andere mensen bent. En mensen gaan het aan je zien. En dat is een van de redenen waardoor ik, op advies overigens, besloten heb de mensen om me heen er wel over te vertellen. Maar tegenwoordig ben ik er vrij open over, omdat ik heel graag had gewild dat toen ik er zo bij zat, dat iemand anders er open had over geweest tegen mij.
Ja.
Dus ik heb zoiets van, als ik jou er een soort van mee kan helpen door te delen waar ik doorheen ben gegaan, dan doe ik dat eigenlijk graag. En als jij dan achteraf besluit om daar wat van te vinden of om daar met andere mensen over te praten, dan vind ik dat bij jou liggen. En dan heb ik gedaan wat ik moest doen voor mijn gevoel.
Ja. Maar voor jou is het nu echt een voorbeeldrol dat jij voor andere mensen kan laten zien, hey, het is oké als je even niet oké bent.
Ja, je bent niet raar.
Nee.
Dat gevoel van alleen zijn en raar gevonden worden, dat moet gewoon weg. Dat is gewoon heel stom.
Ja, heb je die ervaring wel dat mensen zo naar je kijken?
Ja, ik heb dat wel meegemaakt. Dat mensen, ja. Je ziet aan mensen hun blik dat die verandert als ze bepaalde dingen over je horen. Of je het ze nou zelf vertelt of dat het via via bij ze gekomen is. Je ziet die blik in mensen hun ogen veranderen.
Ja. Even een blik naar de toekomst, want jullie hebben allemaal de behandeling gehad of zijn nog in behandeling. Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Ik doe dus de studie psychologie, zoals ik eerder vermeldde. Ik wil dat zeker afmaken. Ik wil mensen gaan helpen met dezelfde problemen die ik voorin had. Dus zorg dat ik mijn ervaring kan gebruiken en het vak dat ik ga uitoefenen hopelijk.
Mooi. Ilse?
Nou, ik ben momenteel bezig met een plekje zoeken voor beschermd wonen. En verder, ja, qua school lijkt het mij wel leuk om nog een keertje misschien een opleiding te doen of een LOE-cursus of zo.
Ja.
Maar dat moet nog even aanzien of dat lukt.
Stap voor stap.
Ja,
ja.
Precies.
Mijn toekomstbeeld is iets meer persoonlijk gericht. Ik ben er nog niet helemaal aan toe om te denken aan de stappen die ik wil zetten qua carrière. Ik heb een goede baan, die probeer ik gewoon te behouden. Focus momenteel gewoon op mezelf verbeteren de komende jaren. Ik ben sinds kort gestopt met mijn psychosemedicatie. Dus ik hoop dat dat goed gaat.
Ja.
En voor de rest is het vooral even gefocust op mezelf.
Ja, een hele gezonde insteek inderdaad.
Ja.
Ja.
Bij mij, ja, ik wil graag mensen helpen die of een psychose heeft gehad, of een depressie, of iets anders, weet je. Want natuurlijk, wij vieren hebben het meegemaakt. En wij zijn er gelukkig zo goed als uitgekomen, wat beter. En ik had natuurlijk helemaal geen hoop. Dus ik dacht, na mijn psychose en dat het eenmaal weer goed ging, dat ik misschien toch anderen kon helpen. En Yvonne zei van, ja, lijkt ervaringsdeskundig jou niet wat?
Ja.
En daar haalde ik motivatie uit. En ik dacht van, weet je wat? Want dan kan ik het ook voor mezelf meer accepteren. En een mooie draai eraan geven. Van,
ja.
Van een cliënt gaan naar iemand die cliënten gaat helpen, weet je? Dat mijn carrière willen maken.
Mooi.
Ervaringsdeskundige, ja.
Ja. Ja, en ik denk inderdaad een hele mooie aanvulling. Omdat je, wat je zegt, jij hebt het ervaren. Jij weet als geen ander hoe het voelt. En kan daarin denk ik ook heel mooi aansluiten bij andere mensen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Yvonne, kijk ik ook nog even naar jou. Voor jou ook nog een toekomst?
Nou, ik zou willen dat alle hulpverleners, van welke kleur of instantie dan ook, gewoon met jongeren in gesprek gaan over psychotische ervaringen. En we noemen dat in de spreektaal vooral bijzondere ervaringen. Om dat gewoon bespreekbaar te maken en te betrekken in de therapie. Want wat wij nu nog vaak meemaken is dat jongeren met psychotische klachten worden afgewezen voor behandelingen.
Ja.
Voor een schematherapiegroep bijvoorbeeld. Omdat mensen dan toch bang zijn. Ja, wat gebeurt er dan met die mensen? Gaan ze dan onze groep verstoren? Terwijl je er heel goed over kan praten. Dat hoor je ook aan deze jongeren. Ze zijn prima in staat om woorden te geven aan hun ervaringen. Ze zijn prima in staat om dat te verwerken in therapie. En ik hoop eigenlijk dat meer hulpverleners dat gaan doen. En ook hoop geven, want je kunt er prima van herstellen. Het is de oude gedachte dat het een hersenziekte is waar je niks aan kan doen, is achterhaald. Het is een overspoeling die redenen heeft waar je echt absoluut wat aan kan doen. En jongeren, maar ook jongvolwassenen kunnen doorhebben wat er gebeurt. En snappen wat je ermee moet doen. En dat laten deze jongeren heel goed zien.
Ja, ik denk een hele duidelijke boodschap. En een waar jullie ook heel mooi je verhaal hebben laten horen die daar goed op aansluit. Zijn er nog zaken die jullie kwijt willen, waarvan jullie zeggen, hé, dat is nog niet aan bod gekomen?
Ja, wat Yvonne net al zei, gewoon hoop. En over dat taboe, het is echt niet erg. Je bent echt niet raar of zo, of ander. Nee. Het kan iedereen overkomen. Al ben jij professor, jij kan ook een psychose kan je meemaken. Dus het is echt niet erg.
Ja, mooie toevoeging, zeker.
Ik wilde vermelden dat mensen zo zeker hulp moeten gaan zoeken indien ze voelen dat iemand of hunzelf dan zeg maar dat even misgaat mentaal. Want daar is ook een heel groot taboe op, zeg maar, überhaupt het hulp zoeken. Naast ja. dat er een taboe is op schoot is natuurlijk. Of, ja.
Om daarin op aanvulling, want het is... Ik vind het mooi dat jullie het zeggen, het is niet erg. Want in zo'n psychose zelf is het best wel erg. Ja. Heel heftig. Dan zit je in een periode die best wel heel zwaar is. En waarvan je denkt, oh, hoe kom ik hier uit? En heb je moet wel rekening houden als je die klachten hebt. Dat kan echt wel even duren. Dat kan misschien wel een jaar duren voordat je weer een beetje jezelf bent. Maar in die zin is het, je kan er wat aan doen. Het ja. komt weer goed, hou vol.
Ja. Ja.
Het kan echt gewoon. Ja. Al duurt het heel lang.
Hard werken. Precies. Kan lang duren, maar uiteindelijk kom je er sterker uit. Yvonne, nog aanvullingen?
Nee, ik vind dat jullie super goed gedaan hebben. Fantastisch.
Ja. Ik denk dat jullie verhaal heel erg helpend kan zijn. Dus ik denk dat het heel waardevol is voor therapeuten en andere professionals om te horen wat jullie hebben meegemaakt en hoe jullie daaruit zijn gekomen. Dus dank jullie wel allemaal.
Nou, alsjeblieft, jullie ook bedankt.
Dankjewel.
Dit was hem alweer, de VGZT-podcast. Denk jij nou ook een goed idee te hebben voor een podcast? Of wil je zelf een actieve bijdrage leveren? Laat dat dan vooral weten via communicatie@vgzt.nl. Tot de volgende keer!